Willen wij, gemeente, met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilig woord in de brief aan de Hebreeën, het vierde hoofdstuk, Hebreeën 4, geheel.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte waarin zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degenen wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Josia hen in de rust ingebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot in de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks en is een oordeler der geslachten en der overleggingen der gedachten en der overleggingen des harten. Want er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
De tekstgemeente voor deze middag, deze belijdenisdienst, vinden wij in wat we hebben gelezen in Hebreeën 4, daarvan vers 14. Vooral het laatste gedeelte, deze woorden, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons, dat zijn de twee woorden waar onze tekst mee begint, laat ons. En wij vinden dat in het hoofdstuk van onze tekst wel vier keer. Het begint al in vers 1, en in vers 11, en in vers 16, ook in de tekst. Laat ons. Dat geeft aan dat wij mensen elkaar kunnen aansporen. En dat wil ook zeggen, wij hebben een doel en laten wij nu samen op die weg mogen voortgaan. Laat ons. Vanmiddag voor jullie, beste jongelui, is het zo dat hier vooral dit woord komt, laat ons deze belijdenis vasthouden. Deze belijdenis van deze middag, van dit moment vasthouden. Of vandaag is het zo dat je mag zeggen, ja, de dingen werken mee. Wij hebben ons daarop voorbereid en natuurlijk jullie zijn daar biddend mee bezig geweest, ongetwijfeld, dat weet ik. En dan is het toch een bekroning dat de Heer jullie hier vanmiddag gebracht heeft en dat het zo mag zijn in het midden van de gemeente. Laat ons. Je voelt wel dat een verlengstuk, dat daar iets achter komt. Vasthouden. De dingen uitspreken, dat is heel groot en dat is heel belangrijk, maar dat we nu ook mogen weten en zeggen, wij moeten deze dingen vasthouden. En dat is heel belangrijk. Deze belijdenis vasthouden. Als ik vers 1 lees, dan staat daar ook dat laat ons. En dat kan je misschien wel op een heel duidelijk spoor brengen. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust ingegaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Dat is heel aangrijpend dat er staat. Ook voor een gemeente, voor ons allemaal. Laat ons dan vrezen dat er mensen achterblijven. Dat er mensen achterblijven die straks uiteindelijk te laat komen. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. We zitten in de kerk hier en nu zegt die Hebreeën schrijver, hij zegt, daar moeten wij bang voor zijn. Laat ons vrezen. En als je in die nood terechtkomt van vers 1, laat ons dan vrezen dat we toch niet achtergebleven zullen zijn, terwijl we in de kerk geweest zijn, het woord gehoord hebben. Laten we daar nou voor vrezen, dan kan die vrees je helpen. Die vrees kan je helpen om dan ook bij onze tekst te komen. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Want als je dat echt zult gevoelen, de ernst van je leven, dat wij reizen naar de eeuwigheid en dat wij eenmaal voor God moeten verschijnen, als je voelt wat dat inhoudt, dat een mens toch ooit, wat hier staat in vers 1, zo begint hij, dat het toch ooit zou kunnen gebeuren dat je achtergebleven bent en niet met die kerk des Heren mag zalig worden. Wat zou dat dan, jongelui, en voor ons allemaal, wat zou dat niet toch zeer te betreuren zijn. En als je dat goed beseft, dan zul je ook gevoelen, laat ons dan deze belijdenis vasthouden, begrijp je? Dan word je in de nood van het moment geplaatst. Maar dan is er ook wat anders. Vers 11 zegt, laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan. En dat is toch de moeite waard, zou ik jullie willen zeggen. Om nu vanuit dit hoofdstuk te zeggen, er is een eeuwige rust. En er is een eeuwige vreugde, een eeuwige blijdschap. En het zal zo zijn dat Gods kinderen, dat zij straks eenmaal voor eeuwig de Heere mogen dienen en vrezen en liefhebben. Wel, dat geeft zoveel verlangen, zou ik denken. En dat zal zoveel inspiratie geven. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan. En als ik dat goed zie, die rust die er overblijft, en dat die rust er is, dat de Heer die rust belooft en toezegt, kijk, dan krijg je des te meer steeds weer die klemmende verwachting. Laat ons dus daarom deze belijdenis vasthouden. En ook vers 16 zegt dat heel mooi. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Zullen we dat nou ooit kunnen? De belijdenis vasthouden, ik kom er nog op terug. Maar dan moet je maar eens naar vers 16 kijken. Weer dat laat ons. Laat ons. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Laat ons. Ieder mens zegt laat ons. Dat zegt u en dat zeg ik. Dat zegt de wereld en dat zegt de kerk. Weet u, de wereld zegt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat is ook een laat ons. En dat is toch verschrikkelijk. Als de wereld dat zo uitroept, in de massa's, laat ons, als we elkaar willen meenemen. En dat wil de wereld. De wereld wil zoveel mogelijk, ook de duivel, zoveel mogelijk mensen betrekken bij de afval, de dienst van de afgoden. Dan moeten wij toch in de kerk, hè, dan moeten wij toch dat elkaar ook toeroepen. Laat ons deze belijdenis vasthouden. De wereld zegt, laat ons zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Maar gelukkig als we dan toch ook door genade mogen zeggen, Heere, u hebt ons toch wat anders geleerd. U hebt gezegd, laat ons deze belijdenis vasthouden. Wel, dat willen wij dus boven deze preek schrijven. Houd je belijdenis vast. En dan gaat het ten eerste om vasthouden. En ten tweede om vastgehouden worden. En ten derde vastgehouden blijven. Dus houd je belijdenis vast. Vasthouden, vastgehouden worden en vastgehouden blijven. Als er een moeder met een kind loopt op een drukke weg waar het snelverkeer om je heen vliegt en raast, en dat kind is nog klein en jong, dan zal toch wel die vader of die moeder tegen dat kind zeggen, hou mij goed vast. Want stel dat er, stel dat het kind in een onbewaakt ogenblik de weg zou oversteken en er zou een verschrikkelijk ongeluk gebeuren, hou me goed vast. Dat is waar dus, dat kind dat moet die moeder goed vasthouden. Maar weet je wat ik ook geloof? Dat die moeder dat kind heel goed vasthoudt. Misschien nog wel sterker dan dat dat kind die moeder vasthoudt. Die moeder zal dat kind, ze ziet ook al die gevaren, ze heeft dat kind zo lief en ze weet wat het leven is. Die moeder zal dat kind omklemmen met haar hand en ze zal hem, ook als het soms eens even weg zou lopen, die moeder zal dat kind er toch echt helemaal bij houden en bewaren. Nou, dat beeld is voor ons heel belangrijk. Je kunt tegen dat kind zeggen, hou me goed vast en blijf bij je moeder. Zeker. Maar een kind loopt zomaar weg. Een kind ziet het gevaar niet, een kind weet niet waarom het dat nou altijd doen moet. Dat wil naar de overkant en dat zijn wij ook. Dus als ik nou vanmiddag alleen maar zou zeggen, hou je belijdenis goed vast. Dan hoop ik, geliefde jongelui, dan hoop ik dat er ook voor jullie, voor ons allemaal, dat er toch een ander is die je vasthoudt. En daar zullen wij het ook deze middag over hebben. Dat er een ander is die de hand van dat kind vasthoudt. Je moet, en zo zijn er meer voorbeelden te noemen, je moet je stuur vasthouden, je moet dat touw als iemand op de bergen gaat klimmen en hij zoekt vastigheid, dan moet hij, oh, als hij zijn touw loslaat, dan zou die neerstorten. En dat zou zijn leven kosten. Hier staat nu, hou je belijdenis vast. En wat is de belijdenis? Nou ja, dat, je zou kunnen zeggen dat ja-woord van deze middag, dat je ja zegt. En een klein woord, jonge mensen in de kerk ook, hè, een klein woord heeft een enorme invloed. Een grote strekking. Dat ja-woord is een instemmen met het woord van God, met de leer der genade en der godzaligheid. En dat stempelt je leven. Dat zijn jullie je wel bewust. Het stempelt inderdaad je leven. Hou je belijdenis vast. Maar laten we eens kijken wat er precies staat. Er staat, terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En dan wordt er bedoeld dat nu de Heer Jezus ten hemel gevaren is, nu hij zoveel eer ontvangen heeft, zoveel roem heeft verworven, nu hij zijn werk heeft voleindigd, nu gaat het erom die belijdenis van de Heer Jezus vasthouden, van zijn hemelvaart, maar natuurlijk van al zijn werk, van heel zijn bediening. Hij is de hemelen doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Dat is iets buitengewoons. De mensen komen nooit verder, wij komen nooit verder dan de aarde. Wij ploffen altijd weer neer. Wij zijgen weer neer in het stof van zonde en van schuld. Maar hier is iemand en die is de hemelen doorgegaan. En dat is toch wel iets groots, geliefde. Dat is toch wel iets buitengewoons. Dat de Zoon van God, dat hij zo hoog is geklommen. De Zoon van God, dat staat er nog eens bij. Niet een mens, maar de Zoon van God, hij daalde neer. En hij heeft nu zijn werk volbracht en hij heeft de zaligheid voor zijn kerk verdiend en verworven. En nu staat er wel die belijdenis. Op zichzelf is dat een bijzondere, schone belijdenis. De belijdenis van die zaligmaker die zijn kerk zo lief heeft, die zijn volk verlost heeft van de zonde. Wat een heerlijke belijdenis om die te mogen vasthouden. Maar dat houdt nog meer in. Want kijk, als dat, dat moeten wij goed beseffen, als dat zo is, dat het hier gaat om de Zoon van God die de hemel is doorgegaan. Oh, dan heeft dat ook te maken met het feit dat hij uit de hemel is neergedaald en dat hij zondaren moest zalig maken. En dat hij zich moest vernederen en dat hij moest lijden en sterven. En dat hij in de grootste nood moest ondergaan. Kijk, dan houdt dat in de volle raad van het woord Gods. Deze belijdenis, dat is de waarheid. De waarheid van de Bijbel. Maar nu is het een belijdenis. En een belijdenis wil niet alleen zeggen dat wij, dat we zeggen, ja, het staat in de Bijbel. Maar als ik dat ga beleiden, dan staat het ook in mijn hart. Dan krijgt dat woord van God zijn toepassing in mijn ziel. Dan wordt dat in mijn eigen leven, dat wordt een werkelijkheid. Dan is het niet alleen meer dat het hier nou ligt en dat het hier staat. Gemeente, dan is het nog buiten jezelf. En je kunt er zo ontzaggelijk dichtbij zijn en zeggen, ik leg de handen op de belofte Gods. En toch, het is nog buiten je ziel. Het is nog buiten je leven. Je komt er nog eeuwig mee om als het niet meer zou zijn. Niet waar, dat is toch zo. Kijk, maar nou is die belijdenis dit. En jullie doen belijdenis deze middag. De belijdenis is nu deze. Dat je het woord zegt hetzelfde. Hetzelfde zeggen, dat is belijden. Dat jullie nu, kun je dat voorstellen? Dat jullie nu hetzelfde zeggen vanmiddag als het woord van God. De hele Bijbel, deze belijdenis. Hetzelfde zeggen als wat er overal in de schrift staat. Nou, dan begrijp je wel, dan ben je met zo'n catechisatie maar met een onderdeeltje bezig. Dan is er oneindig veel meer te zien en te ondervinden en te beleven en te leren. Houd dat maar goed vast, hè. Het is heel veel meer, en dat hebben we steeds wel gevoeld. Och, het is maar een fractie, maar deze belijdenis wil zeggen, dat woord van God dat in ons leven die plaats heeft gekregen die het zo nodig heeft. Die belijdenis vasthouden. En dan zou ik mij kunnen voorstellen, gemeente, dat dat nou ook weer heel erg moeilijk is. Want onze kinderen kunnen dat ook wel begrijpen. Nou is de Heer Jezus de hemel doorgegaan. En dat betekent toch eigenlijk dat je moet zeggen, ja, hij is nou zo ver weg. De afstand is zo vergroot. Ach, wat zien we daar nou nog van? En wat hebben we daar nu nog aan? Maar daarom zegt dan ook die schrijver van deze brief, laat ons dat toch vasthouden. Dat is ook de moeite. Ik bedoel, de moeite van dat vasthouden is dat de Heere zo ver weg is, dat je wel zou denken, wel, dat is helemaal buiten ons leven, buiten de aardse sfeer, daar zien wij niks meer van. Laat ons vasthouden. Ja, dan moeten we erbij zeggen, dat moet ook wel, want bij die Hebreeën ging dat wel goed verkeerd. Die mensen lieten, weet je wat, die lieten maar vieren. Vieren laten, dat wil zeggen, je geeft maar ruimte aan het net op zee of aan het touw van je vlieger in de lucht. Je laat hem maar vieren, je laat maar los. Het glipt tussen je vingers door. Je laat, zo was dat wel daarin, in die gemeente, ze lieten de Heeren los. Eigenlijk wel. Ze lieten God los. Ze zeiden, ja, maar dat is zo makkelijk niet en dat kunnen wij niet. En waarom dit en waarom dat, met allerlei mooie vragen en voorwensels. Ze lieten de Heeren eigenlijk los. Nou, dan laat je ook natuurlijk het woord los, de waarheid. Dan geloof je de krant veel eerder dan dat je de Bijbel, het woord van God, zou geloven. Ze lieten verschrikkelijk veel los. Ze lieten de opvoeding los. Dat zou toch erg zijn, jongens en meisjes, als je nou je opvoeding zou loslaten, weet je wel. Je opvoeding die je toch thuis gekregen hebt. Je ouders die je geprobeerd hebben biddend om je in de wegen van de Heer en zijn woord groot te brengen. Ze lieten er opvoeding los en dat was toch zo erg. En ze lieten de kerk ook los. Ze zeiden, ja, maar de kerk, ach, die kan je ook niet zalig maken. En zit het daar nou in? En ze lieten de wet los. Ze waren maar aan het loslaten. Ze waren maar aan het vieren. En jullie weten zelf ook heel goed, dat weet je wel, dat we moeten eerlijk zijn dat dat wel veel gebeurt. Net zo goed in mijn leven, in jullie leven. En daarom zegt hij, houd het nou vast. Laat ons nou vasthouden. Want we laten al zoveel schieten en dat krijgen we toch niet meer terug. Laat ons dan vasthouden. Dus ja, je wordt ook echt op je plaats gezet in die zin dat deze tekst tegen je zegt, wel zoals je het nu, hè, want zoals het nu is. Als ik jullie zo zie zitten en ik jullie een beetje ken, dan geloof ik, dan weet ik dat jullie nu op dit moment zeggen, ja, ik ben ervan overtuigd dat de weg van de Heer de beste is. Dat geloof ik. Dat je dat echt zult zeggen. En als dat nou zo mag zijn, wel dan, dat moet je toch vasthouden. Dan moet je dat mooie wat de Heer geeft. Dan moet je toch die rijkdom van zijn woord. Dan moet je wat je daarin hebt mogen leren en ontdekken. En wie de Heer voor je wilde zijn. Dan is het toch zo nodig dat je moet zeggen, oh, laat ons nu die belijdenis vasthouden. Laat ons dan vasthouden. Maar kunnen we dat nou wel? Ja, dat is toch wel een hele prangende vraag. Kunnen wij dat nu wel, die belijdenis vasthouden? O God, we zijn, wie zijn wij? En we zien het bij zoveel mensen. Wat zouden wij nou beter zijn dan een ander? Wat zou ik nou beter zijn? Absoluut niet. Ik kan het ook niet. En jullie kunnen het niet. Wie zou nou kunnen blijven in die kracht van de genade? Hoe vaak zie je niet in de Bijbel dat mensen al maar afdreven en dat ze kramp in de vingers kregen misschien. Kramp in je vingers, je kunt dat touw niet vasthouden. Maar ja, ik kan me toch niet zo voorstellen van dat eerste voorbeeld van dat kind, dat die moeder zou zeggen, nou vooruit ga jij maar. Ze laat dat kind toch niet de weg oversteken, zomaar zonder begeleiding. Toch zijn er in onze tijd ook legio-ouders die dat wel doen. Die laten dat kind toch maar gaan. En er zijn ook wel kinderen die dat wel heel, eigenlijk die blindelings de weg over zouden gaan naar de overkant, wel kunnen wij dat. En daarom gaat het ten tweede om dat vastgehouden worden. Vastgehouden worden, ach, die moeder moet dat kind vasthouden. Is dat nu zo nodig, zegt u? Zou ik dat nou echt niet kunnen? Kan ik niet 10 jaar vooruitkijken in mijn leven en zeggen, dan zal ik toegenomen zijn? Nee, dat kun je niet. En dat staat hier ook, want als je nou vers 15 en 7 vluchtig doorleest, dan zie je daar een woordje staan, onze zwakheden. En als u nou met die zwakheden eens even gaat naar hoofdstuk 3... dan moet u eens kijken in het begin van het derde hoofdstuk. Dan heeft hij het ook over die zwakheden. Zwakheden, wij zouden zeggen, nou als je zwak bent, ja goed, dan ben je dat nou eenmaal en dan moet je oppassen. Zwakheden, dat is niet zo erg. Maar dan moet je eens kijken in hoofdstuk 3. Daar staat dan dat daar een hoge priester is. De hoge priester en apostel onze belijdenis. En dan is het zo dat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden. Zo staat het haar immers. Ik ben verkeerd, het moet het 5e hoofdstuk zijn, ziet u? Daar staat in vers 2 een hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze, met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hier wordt dat begrip zwakheid, hier wordt het nu uitgewerkt in 5 vers 2, met deze woorden onwetend en dwalend. Dus als wij volgens onze tekst, als wij zwakheden hebben, dan is dat maar niet, nou ja, dat je af en toe eens even door de knieën en door de benen zwikt. Maar dan wil dat zeggen, ik ben onwetend. Ik heb de neiging om te dwalen. Ach, in mijzelf heb ik helemaal niets en ben ik helemaal niets. Dwalend en onwetend. Dat zijn we ook. Kijk, wij kunnen zo mooi zeggen deze dag, op en onder de kansel, wij zijn overtuigd van de waarheid van Gods woord. Maar ach, we zijn zo onwetend. Wij zijn zo onwetend. Daar ga ik maar weer zelf voor op. En we zijn zo dwalend met elkaar als gemeente ook. En het grootste gevaar zou nou zijn als ik zou denken, nee, maar ik weet het wel. Dan zou ik pas echt gevaarlijk zijn. En jullie ook. En daarom onze zwakheden. Ze worden genoemd in vers 15. En die zwakheden worden uitgewerkt in hoofdstuk 5 en dan het 2e vers. En dan gaat het in vers 3 van dat hoofdstuk nog erger worden. Want dan moet je eens kijken, dan staat er, en om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Dus dan kom je bij de zonde terecht. Dan zeg je, oh, wat is dat dan? Aangrijpend, gemeente, wij allen, dat wij niet alleen maar zwakke mensen zijn, die discipelen, ze slapen daar terwijl de Heer Jezus zijn lijden en zijn sterven voorbereidt. En de geest is wel gewillig, het vlees is zwak. Zwakheden, dat is waar. Maar het is veel erger met je. Want je bent onwetend en dwalend. Met alles wat God je gegeven heeft. En ik ben tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. En Heere, ach, ik zou uit en van mezelf de dingen alleen maar loslaten. Want mijn zwakheden zijn mijn zonden. Mijn zonden. En ja, hoe moet dat nou? Als ik nou, morgen kan het al zo zijn. Dat je zegt, ach, wie ben ik nou eigenlijk? Nou was het gisteren zo. En vandaag lijk ik het wel helemaal kwijt te zijn. Nou, dat is dan toch heel wat. Nou, dan voel je wel dat die tweede gedachte vastgehouden worden. Dat zou dan toch geweldig zijn. Als je nou zou mogen worden vastgehouden. Als je nou aan die moeder denkt, die moeder, die houdt dat kind vast. Of God met zijn sterke handen, hij houdt mij vast. Dat staat hier op een bijzondere wijze. In vers 15, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dan hebben we zoveel zwakheden en dat is zo moeilijk en zo bezwaarlijk. En je loopt er elke dag tegenaan en je moet steeds weer inleveren dat je zondaar bent. En je zou al die dingen kunnen opnoemen. Dat je zegt, ach, wat is toch de mens, wat is in hem te prijzen. Wij hebben geen kracht en we hebben geen geloof en we hebben geen liefde en we hebben geen hoop en geen zaligheid. Maar, daar staat toch wel in vers 15, we hebben een hoge priester. Die kan nou medelijden hebben met onze zwakheden. Als ik nou zou zeggen, je zou zeggen, ja, dat is toch wel vreemd. Dat zou toch vreemd zijn dat ik zou zeggen, die hoge priester, of laat ik het van een ander zeggen, die man die is heel sympathiek. Sympathiek. En dat is wel mooi. Als mensen sympathiek zijn, als je kunt zeggen, ja, ik vind dat toch een aardige mevrouw. Die komt heel sympathiek over. Nou, dat woord staat hier nu in het Grieks. Sympathijn. En dat wil dus zeggen dat er een hoge priester is. Ja, zou ik nou moeten zeggen. Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Zou ik niet mogen zeggen dat er een hoge priester is die sympathiek staat tegenover mij. Daar heb ik toch niks aan. Nee, weet je wat dat woord sympathiek, wat dat nou echt betekent? Denk er maar eens over na. Dat betekent medelijdend. Nou, dat woord kennen wij wel, medelijdend. Een hoge priester die medelijdend is met ons. Met onze zwakheden, met onze onwetendheid, met onze dwaling. Dan is het niet meer zo erg dat ik kan zeggen, wel ja, met mij is het niets, maar hij is gegeven tot een medelijdende hoge priester. Medelijden. Maar dat willen we in het menselijke vak vaak toch niet zo hebben. Dat iemand nou medelijden met me heeft. Dat vind je niet leuk. Dat vind je niet fijn. Dat mensen zeggen, ach, het is toch zielig zo'n man of zo'n vrouw. Dat is het ook niet. Dan moet je dat woord eens echt helemaal nemen wat het betekent. Medelijdend. Medelijdend. Leidend, met een lange ei. Dat betekent dat de Heer Jezus, oh, hij zag die zondaar lijden. Die zondaar was in groot lijden. Was in ontzaglijke moeite. Adam in paradijs. Oh, daar is wat lijden in de wereld. Daar zijn wat tranen die stromen. En daar is zoveel geween. Daar is zoveel te klagen. Oh, wat een lijden in de wereld. En ja, goed, ik kan daar, als ik een foto zie, ik kan wel zeggen, ik heb daar nou ook medelijden met dat kind. Dat is waar, maar wat kan ik er nou aan doen? Ik kan daar niets aan doen. Maar nu staat hier van de Heer Jezus, hij heeft dat medelijden. Begrijp je wel? Dat is natuurlijk totaal wat anders. Dat wil zeggen dat nu Jezus Christus in datzelfde, in dat lijden is ondergedompeld. Nog oneindig veel meer dan u en ik. Medelijden, dat is nou sympathiek. Volgens het Griekse woord. Dat mooie woord, medelijdend. Daar hangen twee moordenaars aan het kruis. En je kunt je voorstellen, dat is een vreselijk, vreselijk iets dat die mensen daar hangen te sterven. En die koorts en die ellende. En dat uitzicht. Want ze wisten wel, tenminste die één wist het heel goed, gemeente. Die wist heel goed dat de eeuwigheid er was. En die wist dat hij verantwoording moest afleggen. Hij wist, hij was een moordenaar. Hij kon dat niet. En zo, als een mens toch zo voorhangt. Als dat nou zijn zeer nabije toekomst is. Om zo onder te gaan in het oordeel Gods. Ja, dan is het toch wel een groot wonder. Dat de zonen Gods, dat die daar nu tussen is gaan komen. En dat hij zei, wat jullie doorstaan, daar wil ik nu in medelijden. In medelijden. Ik heb misschien, kun je dat nog wel herinneren, ik heb wel eens verteld van een dominee die zei tegen een moeder, nou vrouw, het zou toch wel een voorrecht zijn, zei hij, als dat kind behouden zou worden. Toen zegt die moeder, dat was een medelijdende moeder. En alle ouders moeten daar maar naar luisteren. Toen zei die moeder, dominee, als dat kind niet in de hemel is, kan ik er ook niet zijn. Dat was veel gezegd. Natuurlijk heel veel gezegd. Te veel gezegd, dat is waar. Maar je moet wel zeggen, een moeder, een vader begrijpt dat toch wel wat. Die zal toch voor zijn kind zoeken. Dat heeft nou de Heere Jezus gedaan. Die is zo in het lijden van zondaren meegekomen, dat je mocht zeggen, och, hij heeft hun schuld en zonde op zich genomen. Nee, het is eigenlijk helemaal niet eens medelijden. Maar hij heeft dat alleen gedaan. Hij weent daar bij het graf van Lazarus. Dan huilen al die mensen. Allemaal vanwege de bewogenheid dat die Lazarus overleden is. En dat die zusters het zo moeilijk hebben. En dan staat er, Jezus weende. Dat is natuurlijk een tekst, dat kunnen we allemaal begrijpen. Dat is een prachtige tekst om te zeggen, ach, wat was de Heere Jezus bewogen met die mensen in hun nood en ellende. Maar je begrijpt wel dat die tranen van de zaligmaker, die hadden veel meer diepgang. Straks moest hij dat alleen doen. En toen moest hij dat uitwenen en uitlijden. En hij moest het uitschreeuwen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En hij moest daar in de duisternis ondergaan. Ach, en toen hebben wij niet veel medelijden getoond. Nee, wij hebben, en de Joden niet, en ik, wat zouden wij het ook niet gedaan hebben? Wij zouden misschien met een strak gezicht erbij staan. Hoe vaak zit je met een koud gezicht in de kerk? Dat je moet zeggen, ja, ach ja, dat is wel waar allemaal. En ik zou het wel moeten gevoelen, maar ik gevoel het niet. En je zit misschien met een strak gezicht onder die bewogen bediening van de zaligmaker. Die zei, Jeruzalem, Jeruzalem. Hij weende over mij, over jou. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik je kinderen willen bijeenvergaderen. Gelijk een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. En ach, hij weende. En wij, ook nogmaals, wat kunnen wij dan toch niet, wat kunnen wij niet strak blijven? Wat kunnen wij niet onbewogen blijven? Bij dat lijden van de zaligmaker. Hij kwam. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Hij zou dat nooit kunnen. Hij zou niet medelijden kunnen hebben. Hij zou nooit onbewogen kunnen zijn. Dat betekent het. Hij zou nooit kunnen zeggen, nou ja, we moeten verder. Die volkomen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Kijk, gemeente dus, en ook jullie jongelui, dan mogen we ons niet zomaar beroepen op onze zwakheden. Ach, we zijn mensen, dat is waar, en dat mag je ook wel zeggen. We zijn maar mensen. Maar uiteindelijk heb je geen excuus. Als deze middelaar, deze medelijdende hogepriester, zo bewogen is met dwalenden, met onwetenden, met zondaren, met onze zwakheden, dan kunnen jullie het. Jongelui, dan kan dat wel. Dan kun je ook deze middag ziende op hem, zo alleen, dan kun je ook absoluut die vragen beantwoorden. En zeggen, ja, als dat er nu zijn mag, ja zeker. Dan geeft hij moed en krachten hen die hopend op hem wachten. Hij is zo medelijdend, zo medebewogen, omdat, staat er dan, zegt hij hier, omdat hij ook zelf is verzocht geweest gelijk als wij. Kunnen we dat nu geloven? Een moment van verzoeking. Dat kennen jullie in je leven. Dat kennen we allemaal. Een verschrikkelijk moment van verzoeking. Dat de boeien van de duivel zo sterk zijn. En dat de zonde je zo meesleept, nietwaar? Dat kan zo aangrijpend zijn dat je zegt, ja, ach, toen kwam toch zo openbaar wie ik was. Dat ik zo'n ellendig mens ben. Zo vol van zwakheid. Tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar, ach, dan staat hier zo heerlijk en zo geweldig, dat hij ook in die verzoekingen is geweest. Zou dat nu? Jazeker, die verzoeking bijvoorbeeld van heel die wereld aan zijn voeten, dat kon. En dan ook nog het lijden ontgaan. Alleen maar een knieval voor de duivel. Die verzoeking hebben we elke dag bijna. Dat we voor de duivel knielen en dat we hem de eer geven en dat we even alles vergeten. En dat we net doen alsof we even niks weten. Alsof we niet in de kerk zijn. Niet bij de kerk horen. Onze kinderen weten dat ook wel. Hè? Dat je denkt, ja, ach, mijn vader, de kerk, de Bijbel, God. En vergeet je dat even. De Heer Jezus net zo verzocht. Die wist dat ook. Ja, zegt u, kon hij dan vallen? Dat is een vraag die mag u op dit moment natuurlijk hier niet stellen. Want als u nou gaat zeggen, ja, maar hij kon toch niet vallen, dan is het geen verzoeking geweest. Kon Adam vallen? Adam, dat was een zuiver mens. Adam had geen zonde. Wij zouden zeggen, ach, die kan toch niet. Adam kan toch niet vallen, maar Adam kon vallen. De Heer Jezus, hij kon niet vallen, dat is waar, maar de verzoeking was op een buitengewone wijze. Kijk, en dan zeg je, ja, ach, dan is dat een hoge priester die ook begrijpt wat jij nou bedoelt. O gemeente, er zijn toch wel eens dingen, hè, dat een mens zo diep kan zinken, dat wij misschien wel eens denken, misschien denkt u het wel, ik denk het ook wel eens, dan denk je, ja, dat kan ik me nou niet begrijpen. Hoe nou een mens toch zo kan zijn, kan ik me niet begrijpen. Ach, dat zegt de Heer nou in die zin niet. Hij kan dat, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. En dat we stof en jongs af zijn geweest. Dus nu ben ik helemaal bij dat tweede vastgehouden worden. Want daar moet het van komen. En als jij dan zegt, ja, ik kan het niet meer vasthouden. Ik kan het niet meer geloven. En ik weet het niet meer. Dan moet je niet net doen alsof hij er niet is. Dan moeten we ons tot hem wenden. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij houdt veel beter vast dan dat ik het ooit zou doen. Ach, als jullie het moeten doen, dan moet je eerlijk zeggen, nee, dat zal dan ook niet kunnen. Maar de Heere, en hij wil het in het gebed leren, hij wil dat leren en geven door het geloof en de verwachting van hem. Om dan te zeggen, ja, dan zal hij niet beschaamd maken. Dan staat daar dat de Heer Jezus zegt, die tekst die komt hier dan heel mooi bij. Hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Als jij nou dat kind vast hebt en de wereld rukt aan dat kind, dan kan een ouder dat kind ook niet echt vasthouden. Dat kun je ook niet. Maar de Heer Jezus zegt, en daar ligt de vastheid. De vastheid ligt daar dat hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Petrus, je zou toch zeggen, die Petrus die heeft alles gedaan om eruit te vallen. En om het los te laten. En Petrus, hij werd vastgehouden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij houdt vast. Vastgehouden worden. En dan ook vastgehouden blijven. Dat is het laatste, want dan staat er dus ook zo mooi. Laat ons. Dan kom ik weer bij dat laat ons van onze tekst, maar ook vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid, dat is de conclusie. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Oh, dus deze hoge priester is ook koning. Hij heeft een troon. Een troon. Een hoge priester is nog een bewogen mens, maar een koning kan wel die kan dictatoriaal zijn, die kan tyranniek regeren, maar hier is nu de koning de priester. De koning is de hoge priester. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. De genadestoel. Het zit ook eigenlijk op de ark in het heiligdom. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat is nou het gebed, gemeente. Het gebed is niet zomaar bidden dat je zou zeggen, ja, ach, tot wie heb ik het eigenlijk? Van wie moet ik het nu verwachten? Maar het gebed, dat is met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Die mensen met hun zwakheden, met hun zonde, met hun schuld, dat is de absolute conclusie voor ieder mens. Dat moet ook voor mij, voor u, voor jou de conclusie zijn. Als we dit hier mogen lezen, oh, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Drie dingen mag je daar verwachten. Volgens de tekst. Bij die troon der genade, dat is ten eerste barmhartigheid, hè, dat staat hier. Barmhartigheid, genade en hulp. Als je nou eens bij het laatste zou beginnen, dan zou je zeggen, hulp, dat kan ik wel gebruiken, hulp. Ik zou het mooi vinden als ze me af en toe eens helpen. Er zijn ook miljoenen mensen die zeggen, het zou best mooi zijn als de Heer je af en toe eens helpt. Hulp, dat is op zichzelf, maar die hulp is genade. Dat wil zeggen, Heer, ik heb er totaal geen recht op, ik heb er geen mogelijkheden in, ik heb ook geen pleitgrond, ik heb genade nodig, ik sta volledig verkeerd, ik heb alles tegen, maar uw troon is een troon der genade. Als je dat zo leest, dan zeg je, ach, wat is het toch wat zou het toch moeilijk zijn, wat is het voor jou, voor mij moeilijk om daar nou omheen te gaan. Om daar nou omheen te leven, om te leven zonder die genadetroon. Om te leven zonder die Christus, om te zeggen, ach, het is een onmogelijke weg. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen. Dat is ook zo'n mooi woord, dat is die ontferming. Om nu die ontferming uit Gods hand te ontvangen, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Nou, dat kunnen we allemaal weten. Op tijd moet je zijn. Je gaat naar school, je moet op tijd zijn, natuurlijk. Je mag niet zomaar een half uur te laat komen. Dat is onmogelijk. Op tijd. Iemand heeft verschrikkelijke pijn en de dokter komt. En hij stuurt hem direct naar het ziekenhuis voor een operatie, een spoedoperatie. We hopen dat hij nog op tijd komt. Op tijd komt. Nou, daar moet u nou eens allemaal over nadenken, gemeente. Zult u op tijd zijn? Op tijd? Voor de eeuwigheid, want dat zegt Gods woord duidelijk, dat die vijf dwazen, die kwamen te laat. Het kan wel zijn net te laat. Ze kwamen wel te laat, ze kwamen niet op tijd. En dat is weer zoiets hier in deze tekst met zijn volle geweldige ruimte. Dat je kunt zeggen, ja, dat zou toch wel verschrikkelijk zijn als een mens dan toch nog, terwijl die zo lang in dat heden mocht leven, als die dan toch nog te laat zou zijn, niet op tijd. Wel, oh, daar staat hier, wij moeten geholpen worden ter bekwamer tijd. Dan moeten wij de tijd uitkopen, dan moeten wij de tijd bijhouden in ons leven en zeggen, Heere, och, ik ben al zo oud en wilt u dat nu toch geven? Vandaag kan het nog en morgen, vandaag zou het nog op tijd zijn, al ben je nu 80 jaar en heb je geleefd zonder de Heere, dan zou het nou vandaag zijn, dan ben je nog op tijd. Wij zouden zeggen, nou, je komt 80 jaar te laat. Of je komt 75 jaar te laat. En voor de Heer ben je dan nog op tijd. En je zou zelfs, theoretisch, je zou kunnen zeggen, ja, als ik nou sterven ga en op mijn sterfbed zou het nog gebeuren zoals dat bij iemand gebeurde die je kent, dan zou het ook zelfs nog op tijd zijn. Die moordenaar kwam nog op tijd, maar dat weten we allemaal totaal niet. Wij moeten op tijd zijn. En dat moeten we natuurlijk in allerlei aardse dingen. En u zou toch niet te laat willen komen. Oh, wij zullen toch niet te laat moeten komen en willen komen als de deuren dichtgaan op het nachtslot. Daar zouden wij toch niet, gemeente, dat zou toch verschrikkelijk zijn. Hij zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Zo hebben wij deze middag met jullie gesproken over dat vasthouden. En we hebben, hoop ik, duidelijk gezien, het kan alleen maar als wij vastgehouden worden. Anders moet ik eerlijk zeggen, dan kan ik het niet vasthouden, dan kunnen jullie het niet en dan kan niemand het. Dan zal die kramp, die zondekramp, die zal ons part spelen. Maar de Heere is nabij en de Heere kan het en de Heere wil het en de Heere zal het doen. En ieder die met vrijmoedigheid toegaat tot de troon der genade, die de ernst van zijn leven voelt en die zegt, och Heere, de gevaren omgeven me alom. En als ik los zou laten, dan kost dat mijn leven. Dan kost dat mijn ziel. Dan kost dat mijn eeuwigheid. Dan kost me dat alles. Vastgehouden worden. En als de Heere dat nu doet, en hij wil dat doen, dan kunt u leven, dan kunt u sterven, dan kunt u het van hem verwachten. En daarom, de Heere geef ons dat wij die woorden nooit vergeten. Laat ons dan vrezen, zeker. Laat ons dan ons benaarstigen, ja. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade. En als we dat zien, dan kunnen we zeggen, ja, nu mag ik het weten. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden tot in eeuwigheid. Amen.